zegen. Enkele afkondiging vooraf, gemeente. De collectes zijn in deze dienst voor de kerk in eerste en tweede rondgang en bij de uitgang een bijzondere diaconale collecte voor het project in Vendaland, hartelijk in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. En de schriftlezingen zijn in deze dienst genomen uit 1 Koningen 14. En uit het Nieuwe Testament 1 Korinthe 7 en uit de belijdenisgeschrift de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 17 en 18. Dordtse leerregels 1, 17 en 18. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 128... de versen 1 en 2. Uw echt vriendin zal bloeien gelijk een wijnstok tiert. Uw kroost zal blij en fris als groene olijven spruiten, versieren uw dis. Psalm 128, vers 1 en vers 2. Wij willen eerst ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen en aan de hand van de 12 artikelen. En aansluitend zingen uit Psalm 117. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. Psalm 117 is een geheel na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden eerst om de opening van Gods woord door de verlichting met zijn geest en ook om de opening van ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Ook vanmiddag mogen we hier weer zijn op uw uitnodiging, Heere. En waar kun je op de zondag beter zijn dan aan uw voeten? Zowel in het kerkgebouw als ook thuis in de rust van de week. Wat een wonder, Heere, dat u daar plaats hebt voor mensen zoals wij. Dat wij aan uw voeten terecht mogen komen in verwondering en aanbidding. Opdat we niet onder uw voeten terecht zouden komen als we onbekeerd blijven en een vijand van genade. En u stuurt erop aan dat we aan uw voeten terechtkomen. Daartoe is de uitverkiezing uitgegaan, Heere. Dat heilrijke plan van zaligheid voor zondaren, dat u hebt uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid, en dat u hebt laten verkondigen van oude tijden af, en zo heerlijk hebt geopenbaard in de Heer Jezus, en dat u ook door de Heilige Geest wilt laten haken in ons hart. En we mogen inderdaad danken, als we daar wat van verstaan, dat dat haakte in ons hart. Door uw initiatief, door uw inzet, door uw genade, vrije genade, dat geen aanknopingspunt nodig heeft in ons, maar dat alles meebrengt, dat alles heeft en dat alles geeft. Dat is het wonder van zalig worden. Het is niets uit ons, het is al uit hem. En zo gaat het volk van God naar het hemelse Jeruzalem. Daar zijn ouderen bij en daar zijn jongeren bij. Daar vallen ook kinderen onder, zuigelingen, baby's, die misschien niet eens geboren zijn, maar in de moederschoot gestorven. Heere, er is een breedte van zaligheid in uw hart. En er is een breedte van zalig worden onder uw volk. En het zal straks bij de troon een schare zijn, die niemand tellen kan, zo ruim, zo rijk, zo volkomen en zo heerlijk tot in eeuwigheid. Geef dat we daarbij mogen horen, Heere, dat we de tijd van de genade zouden gebruiken om te weten wie u bent en te leren wie we zelf voor u zijn en hoe u door het evangelie uw zaligheid uitwerkt in het leven van mensenkinderen. Zegen ons zoals we hier mogen zijn en zoals we meeluisteren door de kerktelefoon. Wees met ouderen, wees met jongeren, wees met kinderen. Wees met hen die niet naar de kerk kunnen komen door ziekte of ouderdom of oppas op de kleintjes. Wil ze nabij zijn, Heere, en leiden en bewaren en ook werken daar als we thuis mogen luisteren of stil mogen zijn bij een open woord met u de Heere. We bidden voor de kerk over het rond ter aarde waarvan we zojuist belijdenis hebben gedaan. Ook in heel andere omstandigheden waar uw volk mag samenkomen en mag horen naar de prediking. Heere, wat is dat een wonder dat soms ook juist in systemen van verdrukking van christenen het geloofsleven juist rijk bloeit. Dat is tot eer van uw naam en dat is tot heil van de mensen die het aangaat. Wat zou het fijn zijn als wrede systemen verbroken werden en er iets mag komen van de vrijheid van de geest, ook naar andere mensen toe. Wilt u met de kerk in de verdrukking zijn, Heren? We bidden ook voor de kerk van de zending. We bidden voor het werk van de evangelisatie. En we bidden voor de Israëlpredikant in Jeruzalem. En voor het volk Israël en de omringende volkeren wil ze alle gedenken en wil brengen nog tot de erkentenis van de gekomen zaligmaker, die man van smarten is geweest, maar nu koning der glorie en die eeuwig leeft. Heren, we bidden voor alle die noodzakelijk werk moeten doen op deze zondag, ook in de dienst van de barmhartigheid. We bidden voor de politie en voor de militairen die dienst hebben, wil ze alle gedenken. Gevangenbewaarders, zegen ook de gevangenen, Heren, dat we als we onze straf moeten uitzitten toch ook mogen gedenken dat er vergeving is bij u de Heere voor een ieder die het van het bloed van de Heere Jezus leert verwachten. Bewaar ons in de afhankelijkheid van u. Geef uw knecht de kracht om deze dienst ook te mogen leiden. Zegen de organist en alle die een taak hebben hier in het Godsgebouw. En dat ook het uiteinde van deze eredienst mag zijn tot de verheerlijking van uw naam, tot verwondering over de boodschap, tot zaligheid voor zondaar voor het eerst en bij verdieping opnieuw, en ook tot een getuigenis in de samenleving waar u ons een plaats geeft. Hoort u ons in ons bidden, vergeef ons onze zonden, zie ons niet aan in onszelf, maar in de voorbeden van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Twee schriftlezingen. Eerst uit 1 Koningen 14. Vers 1 tot 13. Het gaat me voornamelijk om dat kind dat jong wordt weggenomen omdat er wat goeds voor de Heere in hem was. Dus 1 Koningen 14, vers 1 tot 13. En we zingen aansluitend uit Psalm 8, vers 2. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingen monden. Psalm 8, vers 2. Na de eerste schriftlezing. 1 Koningen 14. Te dierzelfder tijd was Abia, de zoon van Jerobiam, ziek. En Jerobiam zeide tot zijn huisvrouw, maak u nu op en verkleed u, dat men niet merkt dat gij Jerobiams huisvrouw zijt, en ga heen naar Silo, zie, daar is de profeet Ahia, die van mij gesproken heeft dat ik koning zou zijn over dit volk. En neem in uw hand 10 broden en koeken en een kruik honing en ga tot hem. Hij zal u te kennen geven wat deze jongen geschieden zal. En Jerobeams huisvrouw deed alzo en maakte zich op en ging naar Silo en kwam in het huis van Ahia. Ahia nu kon niet zien, want zijn ogen stonden stijf vanwege zijn ouderdom. Maar de Heere zeide tot Ahia: zie, Jerobeams huisvrouw komt om een zaak van u te vragen aangaande haar zoon, want hij is ziek. Zo en zo zult gij tot haar spreken. En het zal zijn, als zij inkomt, dat zij zich vreemd zal aanstellen. En het geschiedde, als Ahia het geruis van haar voeten hoorde, toen zij ter deure inkwam, dat hij zeide: kom in, gij huisvrouw van Jerobeam. Waarom stelt gij u zo vreemd aan? Want ik ben tot u gezonden met een harde boodschap. Ga heen, zeg Jerobeam, zo zegt de Heere, de God van Israël, daarom dat ik u verheven heb uit het midden van het volk en u tot een voorganger over mijn volk Israël heb gesteld en het koninkrijk van het huis van David gescheurd en dat u gegeven heb, en gij niet geweest zijt zoals mijn knecht David, die mijn geboden hield en die mij met zijn ganse hart navolgde om te doen alleen wat recht is in mijn ogen, maar kwaad gedaan hebt, doende des meer dan allen die voor u geweest zijn en heengegaan zijt, en hebt u andere goden en gegoten beelden gemaakt om mij tot toorn te verwekken, en hebt mij achter uw rug geworpen. Daarom zie, ik zal kwaad over het huis van Jerobeam brengen, en van Jerobeam uitroeien wat mannelijk is, de beslotene en verlatene in Israël. En ik zal de nakomelingen van het huis van Jerobeam wegdoen, zoals de drek weggedaan wordt, totdat het totaal vergaan is. Die van Jerobeam in de stad sterft, zullen de honden eten, en die in het veld sterft, zullen de vogels des hemels eten, want de Heere heeft het gesproken. Gij dan, maak u op, ga naar uw huis. Als uw voeten in de stad zullen gekomen zijn, zo zal het kind sterven. En gans Israël zal hem beklagen en hem begraven, want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor de Heere, de God van Israël, in het huis van Jerobeam gevonden is. Tot zover. Vervolgens lezen we uit 1 Korinthe 7, en daarvan de versen 10 tot 17. En dat verplaatst ons in de tijd van de prediking van Paulus in Korinthe, en als er dan één van een echtpaar tot geloof kwam, en de ander bleef dus ongelovig, dan was er toch heiligheid in dat gezin die zich ook uitstrekte naar de kinderen toe. 1 Korinthe 7, vers 10 tot 17. 1 Korinthe 7, vers 10. Doch aan de getrouwden gebieden niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven, of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de andere zeg ik niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Doch, gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een ieder geroepen heeft, dat hij alzo wandele, en alzo verorden ik in al de gemeenten. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. We willen nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 127, vers 2, 3, 4 en 5. Wie kinderen voortbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van de Heer. Wie zich met kroost gezegend vindt, dat zich oprecht en dankbaar toont, ziet al zijn zorg naar wens beloond. Psalm 127, de versen 2, 3, 4 en 5 ter inleiding op de prediking. Wij willen straks na de preek zingen uit Psalm 87, het vierde vers. God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volkeren schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Bekende vers uit Psalm 87. We zijn toegekomen aan de laatste paragrafen uit hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Paragraaf 17 en 18, die willen we samen lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 en daarvan de paragrafen 17 en 18. 17. Aangezien wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, dat getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin zij met hun ouderen begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. En paragraaf 18. Tegen degene die over deze genade van de onverdiende verkiezing en gestrengheid van de rechtvaardige verwerping murmureren, mopperen, stellen wij deze uitspraak van de apostel. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze uitspraak van onze zaligmaker. Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, wij hadden als studenten in Apeldoorn de gewoonte om door de week wel eens naar andere kerken te gaan. We moesten natuurlijk goed uitkijken, want we werden verwacht in de Christus-Gereformeerde Kerk. Maar in de weekdiensten van de Oud-Gergem of van de Gergem in Net, daar werd niet zo op gelet. En dan gingen wij met ons studiejaar het liefst naar de Oud-Gergem, omdat er nogal wat dominees waren die vroeger christelijk gereformeerd waren geweest en oud-Gergem waren geworden. En als ze dan in Apeldoorn preekten, dan schimpten ze altijd op de opleiding aan het Wilhelminapark. En zo kwam ik een keer in een weekdienst terecht in een kerkdienst van de oud-gereformeerde gemeente van Beekbergen-Lieren. En er ging inderdaad een dominee voor die vroeger christelijk gereformeerd was geweest, ik zal zijn naam niet noemen, en nu oud-Gergem was. Het was een doopdienst. En daarom begin ik met het voorbeeld, het wrange voorbeeld van deze doopdienst. Toen het aan het dopen toe was, of net na het dopen, dat weet ik niet meer, maar toen sprak die dominee de ouders toe. En toen typeerde hij de dopeling, ik durf het haast niet op de preekstoel te zeggen, maar als brandhout voor de hel. Dat is natuurlijk heel ernstig. Ik zou willen zeggen, dat is God geklaagd. Dat je dat in de kerkdienst officieel vanaf de preekstoel durft te zeggen van een dopeling. Dat is brandhout voor de hel. Als je de Bijbel erop naleest, gemeente, en de belijdenisgeschriften, dan mag dit nooit gezegd worden. Dan kan dit niet gezegd worden. En dan hoeft dit ook niet gezegd te worden. Omdat de schrift op grond van het genadeverbond en op grond van de openbaring van de verkiezing die ook over kinderen gaat, heel andere dingen zegt. Zeker in het doopsformulier staat dat wij allemaal kinderen des toorns zijn van nature. Maar over zulken ontfermt zich de Heere nu in zijn genade. Over kinderen des toorns. En dan bedoelt de Heere daarmee niet om daarmee de hel aan te stoken, zoals die oud-Gerchem dominee daar in die doopdienst zei. Maar dan bedoelt hij juist om kinderen des toorns te maken tot kinderen van hem die thuis mogen komen in zijn huis. En dat is vertroostend. Want als nou een babytje sterft in de moederschoot, of als nou een kind sterft kort na de geboorte, of als u nou een kind zelf moest missen, die nog niet tot zijn verstand gekomen was, of wel tot zijn verstand gekomen was, maar in zijn jonge jaren stierf, wat is dan de eeuwige bestemming van zo iemand? En als we dan het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels over de verkiezing en de verwerping afsluiten vanavond, dan hoeven we dat niet in mineur te doen, maar dan mogen we dat in majeur doen. Niet omdat we dat zelf graag willen, maar omdat de schrift ons daarin voorgaat. En dan zou ik op grond van de schrift en op grond van de belijdenis willen zeggen, samenvattend en als thema boven de prediking, als het gaat om jong gestorven kinderen, daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Dat is het thema voor de prediking. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Drie punten. Ten eerste letten we op de kracht van het verbond. Ten tweede letten we op de kracht van het geloof. En ten derde letten we op de kracht van de verkiezing. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Ten eerste de kracht van het verbond. Ten tweede de kracht van het geloof. En ten derde de kracht van de verkiezing. Ik hoop dat u het nog weet van de vorige preek, die ging over paragraaf 16, dat het in deze stukjes gaat over de troost van de verkiezing. Want de verkiezing is geen muur waarop je doodloopt, een blinde muur, maar een poort waardoor je binnengaat. Vertroosting toegepast aan het hart van Gods kinderen, groten en kleinen in de genade. In de prediking van de Dordtse leerregels, of liever van Gods woord vanuit de Dordtse leerregels, moeten we ons niet laten ontmoedigen, maar we moeten ons juist laten bemoedigen. En paragraaf 17, dat dan vanmiddag onze aandacht vraagt, spitst die troost, die bemoediging nu toe op het lot van kleine kinderen die zelf nooit tot volwassen geloof konden komen, maar die jong gestorven zijn. Kinderen die dus nog niet konden bidden, die nog te klein waren om de plaatjes in de kinderbijbel te begrijpen als een soort prentenboek van de genade. Misschien ook nog nooit van de Heere Jezus hebben gehoord. Of kinderen van 6 en 7 jaar die al wel van de Heere Jezus kunt vertellen, maar die jong gestorven zijn door ziekte of door een ongeluk uit dit leven worden weggerukt. Zijn ze dan behouden of zijn ze dan verloren? Wat moeten ouders in hun grote verdriet, als je een liefdespand van jezelf moet afstaan, wat moeten ouders dan zeggen op de vraag, waar is ons kindje nou? Nu gemeente, de Dordtse vaderen, hele geleerde professoren, maar ook godvrezende mannen, hebben deze praktische vraag gesteld, staande midden in het leven van toen. En daarom hebben ook de kinderen een plaatsje in de Dordtse leerregels. Je zou het haast niet voor mogelijk houden als je denkt, Dordtse leerregels, wat een stuk leer. Nee, maar het is een stuk leven als het goed is, gemeente. En ook de kinderen hebben er een plaats. Dat kan ook niet anders, want kerk en kinderen horen bij elkaar. Altijd fijn als de kinderen in de kerk zitten, ook de kleintjes. En kinderen zonder kerk, die missen veel, die krijgen geen christelijke opvoeding, die horen niet van de naam van de zaligmaker. Ze horen erbij, ze hangen er niet maar wat bij, ze horen erbij. Heel wezenlijk. En dat zie je nou ook in paragraaf 17 van de Dordtse D-regels, dat God ze op een bepaalde plaats, op een bepaalde wezenlijke plaats zet. En daarom is het goed dat ze aandacht krijgen. Er is ook nog een andere reden. Toen de Dordtse leerregels werden opgesteld in de 17e eeuw, toen waren er grote gezinnen, maar er was ook veel kindersterfte. Elk gezin, of zeker elke familie, had wel een kind dat begraven moest worden. Elke familie had minstens één dode te betreuren. Ook veel moeders overleefden de bevalling niet in het kraambed. En tegen die praktische achtergrond staat deze diepe belijdenis van paragraaf 17 uit de Dordtse leerregels. En dan zeg ik het opnieuw, dan is de verkiezing dus vertroostend. Want ze geeft een Bijbels antwoord op de vraag die ouders in hun verdriet stellen. Waar is ons gestorven kindje nu? Nou, kinderen zijn een zegen van de Heere. En kinderen zijn er ook, als het goed is, voor de Heer. Je krijgt ze als christenouders eigenlijk te leen om ze op te voeden in de godzaligheid middelijkerwijs en ze weer aan de Heere af te staan. Kinderloosheid kan heel hard aankomen, zeker als u graag kinderen wilt, zou hebben willen gehad, maar de Heere heeft die zegen niet gegeven. Dat kan heel diep ingrijpen. Maar diep ingrijpen kan ook als je een kindje moet missen. Dat is ook heel ingrijpend. Er zijn ook in ons midden gezinnen waar dat is gebeurd. En ik denk, lieve mensen, dat je dat ook meeneemt in je graf als je een kindje moet missen. Maar als je nou kinderen krijgt en je voedt ze op met alle gebrek, maar ook in oprechtheid voor de Heere, dan wil je graag dat er een moment komt dat je kan zeggen, zoals we gelezen hebben van die koning Jerobeam, die goddeloze koning Jerobeam, dat zei hij zelf niet, maar dat getuigt de Heilige Geest, dat er in dat kind van koning Jerobeam iets goeds gevonden werd voor de Heere. Mooi, hè? Nou, die vader Jerobeam heeft nooit voor dat kind gebeden, want hij deed nergens aan, of aan afgoden. Maar dat de Geest dan toch tuigt dat er iets goeds in dat jochie was voor de Heer. Nou leven wij ook in goddeloze tijden. Je hebt mensen die kiezen ervoor om bewust kinderloos te blijven. En die dan ook nog tegen anderen durven te zeggen, ik zeg het dan maar een beetje ook op een wereldse manier, hoe durf je nog kinderen te nemen en kinderen te zetten op deze wereld als je om je heen kijkt? Nou gemeente, ik wil er ook niks van afdoen dat de samenleving naar is, maar ja, in het licht van Gods beloften, dan mogen we toch ook naar de kinderzegen staan als de Heere die geeft. En dan is er ook toekomst voor ons en onze kinderen. En hier functioneert nou het genadeverbond. Wordt uitdrukkelijk genoemd in paragraaf 17. Het genadeverbond. De kracht van Gods verbond met ons en onze kinderen. En zelfs al zou er maar één ouder gelovig zijn, hè, 1 Korinthe 7, dan is er nog in dat gezin de heilige uitstraling van Gods aparte werk in dat huwelijk en in dat gezin. Dan zijn ook de kinderen heilig, zegt 1 Korinthe 7. Zo staat het in Gods woord. En daar moeten we op afgaan. Dat is de inhoud van paragraaf 17. Dat is niet een eigen verzinsel. Het staat er, aangezien wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, en dat woord getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn. Dus die oud-Gergem-dominee met zijn wrange uitspraak, die had het helemaal niet bij het rechte einde. Die sprak goddeloos in een kerkdienst. En we moeten ook afstand nemen van Abraham Kuyper, die zei, wie weet het nog, dat de kinderen allemaal wedergeboren geboren worden. totdat het tegendeel blijkt. Nee, dat leert de Bijbel ook niet. Maar het genadeverbond, jongens en meisjes, als jullie gedoopt zijn, ben je in het genadeverbond, dan is het teken bevestigd. Maar je kunt ook niet gedoopt zijn dat je toch in het genadeverbond bent als je in een christelijk gezin woont. Het genadeverbond, ben je dan bekeerd? Nee. Dan ben je apart gezet. Als het nou eens erg onweert, hè, dan moet je nooit onder een boom gaan schuilen. Maar als je daar een mooi afdak ziet, van het postkantoor bijvoorbeeld, dan kun je gerust onder dat afdak schuilen voor het noodweer. Dan sta je droog. Nou, het genadeverbond is dat onze kinderen gezet zijn onder het afdak van de kerk, met eerbied gesproken. In het noodweer van deze wereld zijn onze kinderen gezet onder het afdak van de kerk. En daar wil God het laten regenen. Niet het noodweer van het onweer, dat komt op Golgotha, op Jezus neer. Maar daar wil God het laten regenen door zijn Heilige Geest, die dat bloed van Jezus meeneemt, zodat onze kinderen, kinderen van God worden. Dat de Heilige Geest kan getuigen, echt waar. Er is in die jongen iets dat aangenaam is voor de Heer. Heilige kinderen. Nee, jongens en meisjes, dat zijn geen heilige boontjes. Want heilige kinderen, dat is geen vorm van zonderloosheid die je in jezelf zou hebben. Dat is geen gave ongeschondenheid die je in de wieg meebrengt, de wereld in. Geen heilige boontjes. Het is geen kwestie van iets dat van binnen zit. Maar het is, denk aan het voorbeeld, apart gezet in de kerk. Apart van de wereld. Wel in de wereld hoor. Wel in de wereld. Je hoeft niet in de klooster te gaan. Maar apart gezet van de wereld. Onder het afdak van de kerk. Of zoals het doopformulier het zegt. In Christus geheiligd. En daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te worden. Ik herhaal, van nature zijn we kinderen des torens, maar geen brandhout voor de hel. Daar heeft de Heere zijn volk niet voor over. Daar redt hij ze juist uit. Hij rukt ze, om te zeggen met het nachtgezicht van Zacharia, juist als een vuurbrand uit de hel, uit het vuur. En hij zet ze onder het afdak van de kerk, waar het regent van Gods lieve geest, zodat het bloed van Golgotha mag druppelen in je hart. En dan kom je tot geloof. Dan word je bekeerd. Dan word je een kind van God. Dan kun je belijdenis doen. We mogen het binnenkort weer meemaken. Prachtig. Als we dat mogen verstaan. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. En dan ben ik bij het tweede, de kracht van het geloof. Geboorte is altijd een groot wonder. Als je weer zo'n lief kind in de wieg ziet liggen en alles is gaaf. Mensen, dat is toch altijd weer een wonder. Wedergeboorte, nou, dat is een nog groter wonder. Maar nou blijven niet al die lieve babytjes leven. En ik zeg het opnieuw, u weet er misschien heel proefondervindelijk van af. Een vrucht sterft al in de moederschoot, pril begin, of na enkele maanden, of bij de geboorte, of na enkele levensweken of maanden, of door een ongeluk of ziekte op jonge leeftijd. Daar komen ook kinderen niet voldragen of volwaardig ter wereld. Ik bedoel dan met een verstandelijke beperking of met een lichamelijke handicap. En dan kan het gebeuren dat kinderen ouders voorgaan in het sterven. En ik herhaal weer, gemeente, waar is ons kindje nu? Of de broertjes en zusjes vragen, waar is ons broertje of zusje nu? Heeft de Heere daar plaats voor? Is er een hemel voor kinderen? Is er toekomst voor mijn kind bij God de Vader? En er zijn er heel wat uitdrukkingen. Ik wil er een paar van aanhalen. Die dat jonge sterven iets proberen te verzachten of wat perspectief willen bieden. Bijvoorbeeld bloemetjes in de knop gebroken. Of jong gestorven, vroeg bij God. Of ik hoorde zelfs een keer op de lagere school in Nunspeet, waar mijn kinderen op school zaten, dat als je stierf, dan kom je allemaal als engeltjes in de hemel. Toen heb ik de juffrouw eens gevraagd waar dat in de Bijbel stond. Want dat lees ik nergens. En we willen toch uit de Bijbel horen wat nou de troost is. En die troost gaat veel dieper. Die troost heeft nou te maken met het genadeverbond, met Gods verkiezende zondaarsliefde, die ook over kinderen gaat die nog niet geboren zijn. Ik lees paragraaf 17 verder. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Let erop, gemeente, ik zet een streepje onder dat moeten. Moeten ze niet twijfelen? Er staat niet eens, ze hoeven er niet aan te twijfelen. Ze moeten er niet aan twijfelen. Zo vast is Gods woord. Zo sterk is Gods genade. Zo geweldig is de overwinning van de Heer Jezus op de dood. Ook voor jong gestorven kinderen. Zo diep rijkt de verzoening in zijn kostbaar bloed. Ook voor kinderen des toorns. Die sterven voordat ze tot hun verstand gekomen zijn. En dan zet ik ook een streepje onder godzalige ouders. Godzalige ouders. Ja, dat zijn mensen die leven in de omgang met de Heer. Die leven met Gods woord, die worden geleid door Gods geest. Die verwerken alles met de Heer. Die wandelen met God zoals hij nog deed. En als je dan in verwachting raakt, dan heb je meteen al gebed voor dat nieuwe leven dat in je schoot gewerkt is. Moeder, vader. Maar als er dan een teleurstelling komt in de moederschoot of daarna, als je daar nou biddend mee bezig geweest bent, nee, dan is het verdriet er niet minder om, want dan moet je toch een kindje missen als het jong sterft. Maar dan komt de Heer er wel in mee, en dat is het hier eigenlijk. Godzalige ouders, die moeten niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Dat gaat dus niet op grond van dat geloof van die ouders, maar dat is de weg waarin ze ervaren dat de Heere al met dat kindje begonnen was voordat zij ervoor konden bidden. Dus in de weg van hun omgang met de Heere ontvangen ze van de Heilige Geest de kracht van het geloof om de troost te proeven. Ondanks de tranen in de ogen. Ondanks dat er niet maar een wiegje klaargemaakt moet worden, maar een kistje. Ondanks al die menselijke dingen die we ook niet voorbij willen gaan, ervaren ze nu de troost van God in zijn verkiezing en zaligheid ook voor de kinderen. Die de Heere in hun jonkheid wegneemt. Mag ik u een paar voorbeelden uit de schrift noemen? Amram en Jochebed, de ouders van Mozes. Nou, Mozes moest in de rivier eigenlijk gedood worden namens de farao. Maar ze zagen dat er iets van de Heere in Mozes was. Wonderlijk heeft de Heere dat dan later geleid, want hij is niet gestorven. Ik denk aan koning David. Toen uit de verboden relatie met Batsheba een kindje kwam. Dat eerste kind is gestorven. En we lezen van koning David in 2 Samuel 12 dat hij een week lang worstelt. Want het is een vrucht van zijn zonde. En nou moet dat kind sterven. En als dat jochie dan gestorven is, dan is David opeens getroost. En dan vragen de lakeien aan hem: maar koning, u at niet en u rouwde en u huilde toen het jochie nog leefde. En nu is het kind gestorven en nu staat u op en u wast zich en u eet. En dan zegt hij: ja, dat kind komt niet meer naar mij terug. Maar ik ga straks wel naar dat kind. En wat we dan gelezen hebben uit 1 Koningen 14 over dat oordeel over Jerobeams huis. Nou, daar gaat het er nogal aardig aan toe. Maar dat de Heere dan dat kind wegneemt, Abia, omdat er wat goeds voor de Heere in was, voordat het oordeel voltrokken wordt aan deze goddeloze koning. Nou gemeente, dat zijn nou als het ware plaatjes uit de schrift, dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen die God in hun kindsheid uit het leven wegneemt. Dat zal natuurlijk voor koning David totaal anders gelegen hebben dan voor die goddeloze Jerobeam. Maar het illustreert dit praktische en pastorale stukje uit de belijdenis. Zo hebben de Dordtse vaderen ouders bijbels willen vertroosten en bemoedigen. Het is aan het einde van hoofdstuk 1. Nou, we hebben geweldige dingen gehoord in dat eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels over eeuwige verkiezing en over rechtvaardige verwerping in het voorbijgaan van de ongehoorzame. Maar dat is niet iets alleen maar voor oude mensen die hun leven hebben gehad. Nee, de troost van de verkiezing gaat ook over baby's, over jonge kinderen, over nog ongeboren vrucht. Bijzonder, hè? Ik heb in een van de vorige preken ook gezegd, dat plan van God uitgetekend op zijn hemelse bureau, dat is maar niet de studeerkamergeleerdheid, maar dat plan van eeuwige verkiezing tot zaligheid, dat heeft de Heere Jezus meegenomen naar de aarde. En dat heeft de Heere Jezus door de Heilige Geest uitgedragen in zijn prediking. En dat mag ook op kinderen vallen. En vaders en moeders brachten hun kleine kinderen tot Jezus, opdat Hij ze aanraken zou. En wat doet de Heere? Die raakt ze niet alleen maar aan. Die gaat zelf door de knieën. En de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij hen. Nou gemeente, dan is het dus Gods werk, dat de grond is voor de zaligheid van jonggestorven kinderen. Gods werk. Die kinderen konden zelf nog niet geloven. Het gaat toch niet om het geloof van de ouders in de eerste plaats. Maar het is Gods werk. Spurgeon zegt: er zijn meer kinderen in de hemel dan wij denken. En Jacobus Fruitier, een oude schrijver uit de 17e eeuw, heeft een prachtig boekje geschreven over dit onderwerp. Jong gestorven kinderen. En dan zou je denken: oude schrijvers, nou, die zetten de deur op de kier. Nee, dan heb je de verkeerde oude schrijver. Hij zet de deur van het woord wijd open. En hij mag zeggen: jong gestorven, vroeg bij God. Godzalige ouders ervaren in de weg van het geloof de diepe troost van de verkiezing. Dat ze mogen weten dat vroeg gestorven kinderen bij de Heere een eigen plaatsje hebben in zijn hemels koninkrijk. En dan kunnen ze toch zeggen, al is het misschien door de tranen heen, daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Dat is de kracht van de verkiezing. En de troost ervan. En dan ben ik aan mijn derde punt, gemeente. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Dan ben ik toe aan paragraaf 18. Dan komt het tot een afsluiting. Afsluiting van dat eerste hoofdstuk. Het prachtige slot. Prachtige slot op het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Gaat zingen. Eigenlijk is Eigenlijk is een belijdenis, dat is een lofzang. Gaan zingen. Geen uiteenzetting van de leer meer, maar lofprijzing. Doxologie. En de mensen die de Dordtse leerregels opstelden, die wisten heel goed dat er heel wat mensen waren in de kerk die niks van deze lijnen, niks van deze leer en niks van deze Bijbelse aanpak moesten hebben. Die niks moesten weten van een onverdiende verkiezing. En die de gestrenge verwerping helemaal ver van zich wierpen. En ze mopperden erover. Ze kwamen erin op. Er is zelfs een kerkscheuring over gekomen. Want dan komt het er wel op aan dat je zelf moet bukken onder de Heere, nietwaar? Ook als je dingen niet begrijpt. En als een kind jong sterft, dan kunnen er toch ook best onbegrepen dingen zijn en vragen die onbeantwoord blijven, waarvan je zegt, Heere, hoe kan dat, hoe moet dat? En je mag die vragen ook bij de Heere brengen. Dat vind ik altijd zo mooi in de psalmen. Je mag de dingen waar je niet mee in het reine kunt komen voor de Heere, die mag je op het hoogste adres brengen. En de Heere laat al die mensen uitspreken in de psalmen. Al kunnen ze daar best ook eens in zondigen. Maar de Heere geeft ze de ruimte om te zeggen wat er op hun hart is. En als dan alles eruit is, dan komt de Heere er wel op terug. En dan leidt de Heere het wel in goede baan. Nou, dat mag er zeker zijn in de omgang met de Heere. Ook als het gaat over de moeite van het gemis van een liefdespan. Maar zoals dat op de synode toeging door die remonstranten, die gingen dan zo redeneren. Hoe kan God de mens verantwoordelijk stellen als hij alles toch al in een vooropgezet plan heeft vastgelegd? Kijk, dat gemopper. Die revolutionaire opstand. En wat klaagt God nog als een mens verloren gaat? Dat heeft hij toch zeker zelf zo beschikt van eeuwigheid af? Dan kan hij die verharding toch niet aan de mens in rekening brengen? Een beetje de achtergrond van de mensen die afhaakten als het gaat om deze Bijbelse leer. Maar nu is het opvallend dat die Dordtse vaderen niet meer op al die dingen ingaan, want ze hebben er genoeg van gezegd, al doen ze dat ook heel beheerst. Ze eindigen eigenlijk met de troost van de verkiezing. Ze doen de Bijbel open, ook in het slotartikel van de Dordtse leerregels. En ze vallen Paulus bij in Romeinen 9. Prachtig gedeelte, gemeente. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Dat is nog even niet het diepe loflied, dat komt zo meteen, maar daar wordt de mens op de plek gezet. Hè? Wij blijven mensen, schepselen, zondaren. En God is de heilige God, gans anders dan een mens. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Mensen, wat willen wij eigenlijk? Wie zijn we eigenlijk? Wat stellen we ons eigenlijk voor in onszelf dat we als logisch denkende mensen God zouden kunnen evenaren in dat diepe plan van de verkiezing tot zaligheid van ouderen en jongeren en kinderen? En kunnen wij daar dan, als wij dat dan zogenaamd onder de knie hebben, een motief aan ontlenen om die God tegen te spreken? In zijn grote barmhartigheid, want daar gaat het om in de Dordtse leerregels. Om Gods grote barmhartigheid. Durf je God, o mens, voor jouw rechterstoel te dagen? Voor de rechterstoel van jouw logica, klein, onbeduidend, zondig mensenkind als je bent? En hoe zou je God van onrecht durven te beschuldigen, ook al blijven er vragen onbeantwoord? En kun je ook littekens oplopen? En kun je met bepaalde onbeantwoorde vragen ook je hele leven verder moeten leven? Maar daar gaan ze nou niet meer redenerend op in. Dat hebben ze trouwens steeds niet gedaan. Ze hebben steeds getuigd vanuit de schrift als het ging om dat wonder van de verkiezing tot zaligheid en de ernst van het voorbijgaan van mensen die in ongehoorzaamheid tegen de Allerhoogste bleven volharden. En dan staat er ook zo heel mooi: en die uitspraak van onze zaligmaker, ik lees nog even het begin van 18, tegen degene die over deze genade van de onverdiende verkiezing en de gestrengheid van de rechtvaardige verwerping mopperen, stellen wij deze uitspraak van de apostel: o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze uitspraak van onze zaligmaker is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? En dan moet je aan een pottenbakker denken. Hè? Een pottenbakker, Bijbels beeld bij Jeremia, die kleidt grote potten en kleine potten. En Jeremia vergelijkt dan ons mensen met het resultaat van zo'n pottenbakker. Een grote pot of een kleine pot, maar daar kan allebei barmhartigheid in. En dat wil God doen. En nou kun je natuurlijk het deksel erop leggen, dan kan de barmhartigheid er niet in. Maar dan moet je het vervolgens niet tegen de pottenbakker gaan zeggen, zeg, vul mijn vat ook eens. Zo zitten mensen in elkaar. Zo zitten mensen in elkaar. We willen niet leeg zijn. En het dan moeten verwachten van de begieting door God. En een pottenbakker, die is de baas. En de pot die hij gemaakt heeft, die kan nooit tegen de pottenbakker zeggen, dat had je anders moeten doen. Nou, en nou is God natuurlijk niet maar een pottenbakker die zo... Dat is de levende Heere, de persoonlijk betrokken God. Hebben wij zoiets tegen God in te brengen? Durf je God van onrecht te beschuldigen? Nee, dan zwijgen we stil. Als we genade kennen, dan leggen we de hand op de mond. En dan leggen we de hand op de belofte. En dan zeggen we, Heere, ja, het is u geoorloofd met het uwe te doen zoals u wilt. Want ik weet dat u niet uit bent op ons te gooien als brandhout in de hel, maar om ons te maken tot levende ranken van de ware wijnstok, Jezus Christus. Mensen met een verhard hart, die snappen er helemaal niks van. Maar als u nou een geopend hart hebt, gemeente, geopend door genade van deze pottenbakker van uw leven, gevuld met barmhartigheid. Snapt u het dan? Nee, dan snap ik het nog niet goed. Want ik krijg dat met mijn verstand ook nooit onder de knie. Maar weet je wat nou het verschil is? Tussen verharde mensen en geopende mensen. Geopende mensen die snappen het ook niet met hun verstand. Maar die komen wel op de knieën. Die komen op de knieën en die gaan met de apostel uit Romeinen 9 aanbidden. Wij daarentegen, ik lees weer paragraaf 18, de tweede helft. Wij daarentegen deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel. O diepte van rijkdom, beide van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de zin van de Heere gekend of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Prachtig loflied waarmee Paulus in Romeinen 9 het hoofdstuk einde. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is het geheim van zalig worden. Voor als u 85 bent, voor als je 45 bent, voor als je 15 bent, of 5 jaar, of 5 dagen, of slechts 5 maanden in de moederschoot. En de Heere neemt het leven weg. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Let erop, dat is dus alles van God. En dat is dus niks van ons. En daarom is zo ruim. Daarom is zo ruim. Daarom kan het ook voor kinderen die jong gestorven zijn. Zo diep gaat Gods genade dus. Je ligt er helemaal buiten. En hij zet je er helemaal in. Dat is de kracht van de verkiezing. Dat is de kracht van de zaligheid. Vrije genade. Ik zei het al in het gebed. Je hebt helemaal geen aanknopingspunt nodig. Je hebt geen bruggenhoofd nodig waaraan het schip van de genade zal kunnen aanleggen. Daar zorgt de Heer allemaal zelf voor. Vrije genade. Gevende genade. Je gaat bidden. Je gaat danken. Je gaat verwonderd zien op wie God is in Christus. En wat Hij doet door de Heilige Geest. Werkende genade. Ja, je gaat met de Heer meewerken. Je gaat het woord lief krijgen, lezen, verstaan, proeven, smaakt en ziet dat God goed is. Pleiten op de belofte. Zo doe gij ook aan mij. Zo doe gij aan mijn kinderen. Heren, bekeer mijn kinderen die nog ver van u afstaan. Heren, versterk het geloof in mijn kinderen, opdat ze uw kinderen mogen zijn. Je hebt een levensverzekering. Als die verkiezing over je leven komt in de persoon van de Heer, die niet maar tot de dood geldt, maar die tot in eeuwigheid geldt. Je mag de eeuwige kracht van Gods zondaarsliefde proeven. En de diepe kracht van het offer van de Heer Jezus Christus. En de tere werkzaamheid van de Heilige Geest, die je aan het woord verbindt, die je aan Christus verbindt, die je aan God verbindt. Die je aan Gods volk verbindt. Die je aan de kerk verbindt. De Dordtse leerregels die zeggen op grond van het woord dat er een verkiezing is, dus ook van kleine kinderen. Zo breed is de verkiezing tot zaligheid. We moeten wel eerlijk zeggen tegenover de grote massa die verloren gaat, God weet wie dat zijn, is het natuurlijk maar een klein kuddeke. Zo zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Het is mijn vaders welbehagen om u het eeuwige leven te geven. Maar als straks de verkiezing blijkt in het aantal onderdanen bij de troon van het Lam, dan is het een schare die niemand kan tellen. Ja, God is niet een karig God. Het is ruim en rijk en breed en hoog en diep. En we hebben elkaar als verkorenen nodig met ouderen en jongeren om de lengte en de hoogte en de diepte en de breedte te kunnen verstaan en God erin te kunnen danken met al de heiligen. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, daar horen nu ook de kinderen en de baby's bij. Gestorven in hun jonkheid, zonder tot hun verstand te zijn gekomen. Maar in hun eeuwige verkiezing komt nou de kracht van de zaligheid openbaar uit een drie-enige God. Zo groot dat hier kan staan. Gods zalige ouders moeten niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen. Als God die in hun kindse jaren komt weg te nemen. Ik ga afsluiten, gemeente. Ouderschap waar kinderen door worden gezegend. Nou, daar gaan we toch hopelijk allemaal voor. En ja, dat weet je nooit zeker hoe het zal gaan. Maar kun je niet meer praten met je kinderen over de Heere? Soms ligt dat moeilijk. Praat dan maar met de Heere over je kinderen. Hij is een God van verkiezende liefde. Ook voor de meest doden als het gaat om geestelijk leven. Mensen, bent u nog onbekeerd of weet u niet of u erbij hoort? Ga alsjeblieft schuilen onder het afdak. Nee, ik moet het nou toch anders zeggen. Schuil onder de boom van Golgotha. Ja, maar je mocht toch niet onder een boom gaan staan? Als het onweer het nooit, nee. Maar het onweer van Gods toorn ontlaat zich in Jezus Christus. En daarom, mensen, kruip weg onder het afdak van die kale boom op Golgotha. Want daar gaat het regenen van Gods zondaarsliefde. Daar schenkt God het geloof. Daar vergeeft God je schuld. Daar word je opgevangen en verder gedragen. Daar ben je welkom. U, uw kinderen, uw kleinkinderen. Heerlijk als we mogen zien dat onze kinderen de Heere dienen En die zijn er gelukkig. Wat een moeite als we zien dat onze kinderen nog niet de Here dienen. Maar daar mogen we altijd bij de Here op pleiten. Opdat we straks als de Here terugkomt. En we zijn geoordeeld voor de rechterstoel. En we mogen ingaan in de eeuwige vreugde bij God. Dat we dan mogen zeggen, als ouders, als gemeente, persoonlijk en samen. Zie Heer, ik en de kinderen die Gij mij gegeven hebt. Wij zullen de Here dienen. Dat hebben we op aarde geleerd. En we mogen het nu eeuwig volmaakt voortzetten. Daarboven juicht een grote schaar van ouderen, van jongeren en ook van kinderen voor Gods troon. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, wij mogen u erkennen voor de uitverkiezing zoals die in uw woord is geopenbaard, zoals Christus die heeft gepreekt en zoals de Heilige Geest die toepast in het hart van uw kinderen, groten en kleinen, ook van zuigelingen, babytjes die in hun jonkheid, in hun kindsheid worden weggenomen door de dood en hun ouders voorgaan. Dat gaat heel diep, Heren. Wij bidden voor die gezinnen die misschien vanmiddag denken aan hun kind dat ze moesten afstaan. Als babytje misschien of als ouder kind al. Wat rijk als u dan ook toen hebt gesproken in ons hart dat het vast lag wat u betreft en dat daar een stuk troost in zat, ook voor de ouders van wie zo'n liefdespand wordt afgescheurd. Heren, dan kan er best nog verdriet zijn. Een lege plek in het gezin, dat we misschien dagelijks ondervinden, of op zondag vooral. En we nemen dat ook mee in ons graf zelf, maar toch is er ook de troost. Die diepe troost die we onszelf niet geven, maar die u schenkt. En als ze er dan ook is, dan weegt ze op tegen het verdriet en tegen het gemis. Zo bidden we voor al die gezinnen en wie het aangaat, Heren. Wij mogen u danken dat er jongeren zijn, ook kinderen zijn, die oprecht van de Heer Jezus houden en God lief hebben. Wat is dat groot, Heren, dat het ook in de lijn der geslachten doorgaat. Ook al leven we in barre tijden waarin veel mensen afhaken of zelf een God zijn in diepst van hun gedachten. Wil u ook zo het werk in de gemeente voortzetten, ook in het verdere nageslacht, opdat ook het jonge geslacht u de Here mag vrezen en dienen en zo de kerk mag worden gebouwd. We bidden ook voor jongeren die niet tot persoonlijk geloof gekomen zijn, die misschien ook afhaken of dreigen af te haken. Heren, wat is dat jammer. Wat is dat erg. En wij mogen en moeten zelfs ook onze verantwoordelijkheid daarin verstaan om elkaar te zien en te missen als we er niet zijn. En vast te houden, te proberen erbij te trekken voor zover het ons lukt. Wij willen u danken voor de belijdeniskandidaten die ge ons dit jaar geeft. Morgenavond of verderop in de week zullen we een gesprek met hen hebben over de diepste motieven om belijdenis te doen en zal de kerkenraad hun toelaten tot het doen van openlijke belijdenis. Heren, wat rijk dat er jonge mensen zijn, eigentijdse jeugd, die toch ook door u is aangeraakt en daar ook openlijk van willen getuigen. Geef ons als kerkenraad ook wijsheid in het toelaten en het begeleiden van hen en dat we ook in geloof en verwachting naar de belijdenisdienst zullen toeleven. Volgende week zondag hopen we nieuwe ambtsdragers uit uw hand te ontvangen. Wij mogen u erkennen, heren, dat het tot nu toe allemaal zo goed en geestelijk geleid is geworden, dat gij in de periodieke vacatures middels de verkiezing hebt willen voorzien. En geef ons ook komende zondag een rijke zondag met elkaar. Nieuw aantredende broeders en ook de broeders die terugtreden in het ambt van alle gelovigen. Wij danken u voor wat ge ons schenkt in de kerkenraad en in de inzet van zovelen. Geef dat ook dit stukje werk gedragen mag worden op het gebed van uw kinderen. Wij bidden om uw zegen over de komende week, als de gemeenteavond er ook zal zijn. Geef ons een stuk betrokkenheid ook bij de dingen die onze aandacht vragen, zakelijk en geestelijk, voor de pauze. En ook het belangrijke werk van het evangeliseren in een nieuwe wijk dat op de agenda staat voor na de pauze. Zegen ons als gemeente, ook daarin. Heren, bewaar ons voor een leven waarin we voor u zouden gaan staan. Maar dat we ook in ons eigen leven doorzichtig mogen zijn tot op de kern van uw genade. Wij bidden voor de gezinnen en wij bidden voor de alleengaanden. We bidden voor gescheidenen, voor mensen die het moeilijk hebben, misschien juist op zondag, of ook mensen die juist reden hebben om u te danken. Bewaar onze jeugd, heren, bewaar onze ouderen. We bidden voor mensen die in ziekenhuizen zijn of in verpleeghuizen. U bent een getrouwe zielenherder. U weet waar uw volk woont. Zegen ons ook als we nu naar huis gaan. Zegen het werk van de jeugdvereniging. Wees ons nabij. Breng ons ook weer samen in komende week, door de week en op zondag. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. En zegen het goede uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En ik wil met u zingen uit Psalm 105, vers 4. Ik voeg ook vanmiddag een versje toe. 4 en 5. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. En ook het vijfde vers dat we bij een doopsbediening altijd zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 4 en 5. Gaat heen waar u thuis hoort, met u dragende het woord en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.